En vanmiddag gaan we dan verder waar we gebleven waren. De Korinthebrief hadden we vanmorgen al aangehaald. We zijn inmiddels toe aan de brief aan Galaten, de Galaten. En het wordt dan Galaten 1, waar staat in vers 6, ik verwonder mij dat gij zo haast van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een andere evangelie. De gedachte is dus dat deze Galaten overgebracht worden naar of tot een ander evangelie. En dat van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft. De gedachte die Paulus naar voren brengt is een betrekkelijk simpele. Dat is namelijk dat deze Galaten zich haasten bij Paulus vandaan. Zij wijken bij Paulus vandaan, dat hebben de vertalers ervan gemaakt. Maar dat is natuurlijk toch dezelfde gedachte, doet er niks aan toe of af. En Paulus verwonderde zich over dat deze Galaten als het ware Paulus verlaten en ze worden overgebracht tot een ander evangelie. Want door de bediening van de apostel Paulus zijn zij in de genade van Christus geroepen. Men is dus geroepen in de genade. Wel, het zal duidelijk zijn dat de natuurlijke mens niet leeft onder de genade Gods. Maar het zal ook duidelijk zijn dat degenen die het evangelie hebben ontvangen en gelooft, dat die inderdaad staan in de genade. Dat wil dus zeggen dat ze inderdaad tot of in die genade geroepen zijn. Dat is onze roeping dus. We zijn geroepen tot genade. Dat is ook de wezenlijke achtergrond dan meteen van deze brief. Omdat het onderwerp van deze brief natuurlijk is dat, hoewel deze gelovigen geroepen zijn in de genade van Christus, zij zichzelf vervolgens plaatsen of laten plaatsen onder de wet. Ik het nou heel snel zeg met algemene termen die de gemiddelde theoloog en Nederlander ook begrijpt, dan is het dus zo dat deze Galaten die tot geloof waren gekomen, hoofdzakelijk uit de heidenen, die lieten zich door de gelovigen uit de Joden onder dwang brengen, in dienstbaarheid, slavernij brengen. Kortom, die gelovigen uit de Joden vonden dat de gelovigen uit de heidenen net als de Joden besneden zouden moeten worden. Dat is het eigenlijk. En dat is dan het uitgangspunt ook van deze brief. Maar de strekking van de brief is natuurlijk veel breder, want niet besnijdenis is het wezenlijke onderwerp, maar de vraag of een gelovige al of niet geacht wordt te leven onder de Mosaïsche wet. Daarna eventueel of een gelovige leeft onder wet in het algemeen, maar dat is meer een verwijzing dan naar de Colossensebrief. Maar in ieder geval, in de Galatenbrief gaat het om deze problematiek. Leeft een gelovige onder de Mosaïsche wet? Leeft een gelovige onder wet in het algemeen of niet? En dat begint dan meteen in hoofdstuk 1 met te zeggen dat de Heer Jezus Christus, vers 4, vers 3 en 4, laat ik vers 3 lezen. Dus meteen de inleiding van de brief. Galaten 1, vers 3. Genade zij u. En daar had een punt kunnen staan, want daarmee is de brief eigenlijk af. Dat is de inhoud van de brief. Genade zij u. Lees trouwens mijn laatste vers. Daar staat in het laatste vers van de brief. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. En dat was het dan. Zie je wel. En wat er tussenin staat, weet u nou ook. Namelijk niks anders. Namelijk gewoon genade, zei u. Niet wet, zei u, maar genade, zei u. Eigenaardig is dat toch niet? Genade, zei u, en onze hulp is van de Heer alleen, enzovoorts. En daarna komt dan de wet. Eigenaardig is dat, hè? Misschien gooi ik de volgorde door elkaar nou, maar het lijkt natuurlijk toch een wat vreemde combinatie. Nou goed, genade zij u en dus vrede, wel dat stond er al. We zijn geroepen tot vrede, uit bergers gelezen. Maar we zijn ook inderdaad geroepen tot de genade, in welke wij staan. We roemen daar trouwens ook in, zegt Romeinen 5. Maar goed, genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze aion. Eeuw dus, en niet wereld. Maar goed, het maakt nou niet uit. Er staat opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Hoe heeft hij ons daaruit getrokken? Want gelovigen zijn getrokken uit deze tegenwoordige wereld. Maar hoe heeft God dat gedaan? Dat is heel eenvoudig, door zijn woord. Toch? Want getrokken worden uit de wereld is een andere manier om te zeggen dat men wedergeboren is. Dat men nieuw leven heeft ontvangen, het leven van een andere wereld namelijk. En wij zijn getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld, wel uiteraard door het woord. Dat is heel eenvoudig, want er zou immers een moment komen dat de doden de stem van de Heere God zouden horen en zouden leven. Nou, dat is precies gebeurd. Het woord is tot ons gekomen, het heeft ons geroepen, het heeft ons getrokken of uitgeleid, denk erom Johannes 10, hè? Het heeft ons uitgeleid uit deze oude wereld en geplaatst in een nieuwe. En dat is de achtergrond van deze brief natuurlijk. Want deze oude wereld wordt beheerst door wet. Oh, in het algemeen, wet in het algemeen, maar natuurlijk ook door de Mosaïsche wet. Maar een nieuwe wereld, een nieuwe schepping, wordt niet beheerst door die wet, maar door genade. Immers, de troon tot welke wij genaderd zijn, is een troon in de hemel. En die wordt beschreven als de genadetroon, om de eenvoudige reden dat op die troon een hoge priester regeert. Die dus verzoening doet voor de zonde des volks en daarom genade voor recht doet gelden. Dat wil zeggen, wij leven onder die heerschappij van die genade. Dat is niet deze wereld, maar dat is een toekomende wereld. De discussie over wet of genade is altijd een discussie over oude schepping of nieuwe schepping. Daarom komt men er ook dikwijls niet uit. Het gaat niet alleen om die twee principes tegenover elkaar, maar het gaat om dat het met twee totaal verschillende werelden te maken heeft. Wij zijn getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld, of eeuw, en dat naar de wil van onze God en Vader staat er. En hij heeft ons daaruit getrokken, doordat hij ons heeft uitgeroepen. Hij heeft ons geroepen namelijk uit deze wereld. Daar komt het op neer, en vandaar dan ook dat vers 6 dan meteen zegt, ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Want eens was men geroepen in Christus, mede door het woord wat bediend werd door deze geroepen apostel. Want dat was Paulus toch. Deze apostel namelijk bracht het evangelie ooit aan deze gelaten. En zij kwamen tot geloof. Zij kregen deel aan de roeping van Christus. Ze kregen deel aan zijn rechtvaardigmaking. En ze kregen dus ook deel aan zijn genade. En dan doet het eigenaardige verschijnsel zich voor dat deze gelaten ontrouw werden aan hun roeping. En daarom genoegen namen met een ander evangelie wat tot hen kwam. Een ander soort roeping, zo u wilt. En de apostel Paulus verbaast zich daarover. En daar is een heel eenvoudige reden voor. Hij zegt, het kan wel zijn dat je van mijn boodschap afwijkt en dan luistert naar een andere evangelie, naar een ander soort roeping. Hij zegt, maar er is geen ander. Dus dat is toch wel vreemd dan. Hè? Dat staat er toch? Dat gij overgebracht wordt tot een ander evangelie, einde van vers 6. En dan vers 7, daar er geen ander is. Dan weet je meteen waarom de apostel zich verwondert. Kijk, dat de mens de ene filosofie of wereldbeschouwing inruilt voor een ander, dat is een heel gewone zaak hoor. Dat komt zoveel voor, dat hangt een beetje van de wind af, hè. En het jasje, want dat hangt altijd naar de wind, heb ik wel eens gehoord, hè. Dat is een heel gewone zaak. Maar dat men van het ene evangelie overgaat naar het andere, dat is hoogst merkwaardig, want er bestaat geen ander evangelie. Er is geen ander evangelie. Het evangelie is altijd die boodschap die spreekt over de roeping van Christus zelf. En daarmee spreekt het over onze roeping die we hebben in of met Christus. En er is geen andere boodschap. Dan weet ik wel dat verschillende namen van evangeliën gebruikt worden in dat verband. Er wordt gesproken over het eeuwig evangelie en het evangelie van God, het evangelie van Christus, het evangelie van Paulus, het evangelie van het koninkrijk. Maar begrijp me nou goed, al die evangeliën hebben direct verband met de roeping van Christus. Al die zogenaamd verschillende evangeliën spreken allemaal over hetzelfde, namelijk de roeping en de hoedanigheden van Christus waaraan men deel kan of zal hebben wanneer men gelooft. En dat is een boodschap die de apostel Paulus ook inderdaad predikt. Maar hij zegt, jullie wijken af naar een andere evangelie, maar er is geen andere evangelie. En elke andere boodschap die gepredikt wordt, is geen blijde boodschap. Ik zeg altijd maar zo, als je nou echt niet meer in staat bent, bij wijze van spreken dan, hè? Want het is maar bij wijze van spreken, als je echt niet meer in staat bent om te controleren of een bepaalde prediking, of die wel bijbels is, dan kun je nog altijd kijken of de mensen die het prediken eigenlijk wel blij zijn. Hè? Dat ze orthodox zijn is één ding, zeg ik altijd, broeder van de Griet, maar ze moeten wel vrolijk orthodox wezen, hè? Zo heb ik dat ook vroeger geleerd. Men moet vrolijk orthodox wezen. Want dat is de blij bijbelse boodschap, dat de gelovige zich zou verblijden. En elke boodschap die leidt tot droefheid is geen evangelie. Per definitie niet. Dat weten we allemaal, want als ik u gevraagd heb, wat is evangelie? Dan had u gezegd, of ik weet het niet, of u had gezegd, een blijde boodschap. Dat betekent het. Ja? Als je mensen met een uitgestreken gezicht ziet en zo, dan ik kan dat niet zo goed nadoen. Ik heb er geen aanleg voor. Ik moet te weinig geoefend. En ze prediken een boodschap, dan kan dat nooit een blijde boodschap zijn. En dus is de Bijbelse boodschap niet. Dat is nou eenmaal zo. Dat is heel eenvoudig. Hè? Dus, dat zegt Paulus ook, er is geen ander evangelie. Maar, zegt hij, vers 7, er zijn sommigen die u ontroeren. Dat wil zeggen, sommigen die u in beweging brengen. Want ontroeren wil gewoon zeggen dat het eerst in rust was. En nou wordt er ineens in geroerd. Is er geen rust meer, geen vrede meer, maar dan gaat er met de pollepel gaat er door en zo. U weet waar die pollepel voor gebruikt wordt? Juist om de tucht te handhaven, heel goed. Ja, daar komt dat van. Maar dat is niet de blijde boodschap. Er is geen andere, maar er zijn sommigen die u ontroeren. En het evangelie van Christus, dat is dus wel de goede boodschap, hè, de blijde boodschap, die het evangelie van Christus willen verkeren. Veranderen wil dat zeggen, verkeerd maken, verdraaien. En dan zegt de apostel, doet hij een krachtige uitspraak, die heel wat scheiding teweeggebracht zal hebben, denk ik, te midden van de gelaten. Maar er staat toch, al waren het ook dat wij, of zelfs een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En opdat we zouden weten dat het niet een tekst is die iemand zomaar heeft ingevoegd of verbasterd, of ook niet een opmerking die de apostel Paulus zegt in zijn drift, staat er, gelijk we u tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien nu iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Zouden ze het begrepen hebben? Huh? Waarschijnlijk niet, nee. Maar toch zegt de apostel Paulus dat. Het evangelie van Christus is de prediking van de genade die er is in Christus en niet de prediking van de wet. De prediking is dat men uit genade en door geloof gerechtvaardigd wordt. En niet door de werken der wet. Dat is wat deze Galaten moesten leren. En het eigenaardige is dat deze Galaten eerst de boodschap van genade kennelijk aanvaard hadden. Want dat is de boodschap die de apostel Paulus hen gepredikt had en waardoor deze gemeenten zijn ontstaan. En daarna kwam er een ander, die we maar verder niet zullen noemen, maar daarna kwam er een ander die toch wel wat vervoelde om de gelovigen vervolgens onder de, dan wel een wet te plaatsen. En dat is wat er gebeurd is. Het eigenaardige verschijnsel namelijk dat mensen zelf behouden worden of gerechtvaardigd worden door genade, en er daarnaartoe overgaan om anderen, en soms zelfs ook zichzelf, alsnog vervolgens te plaatsen onder de wet. Wel, iedereen kan begrijpen dat dat een zeer inconsequente aangelegenheid is, maar dat is wat er gebeurt. In Nederland vind je zelfs het verschijnsel dat mensen die werkelijk bewust weten door genade zalig geworden te zijn, dat ze zich volgens gaan bezighouden met de Nederlandse wetgeving. Ik heb daar geen begrip voor. U misschien, hoor, dat wil ik afweren, dat kan best. Maar ik kan dat nooit begrijpen. Als je zelf door genade bent zalig geworden, dat je daarna je gaat bezighouden met het maken van wetten, opdat de goede gemeente daar vervolgens onder zou leven. Petrus was heel wat duidelijker erin. Hij zei dat het onmogelijk was om de heidenen te plaatsen onder het juk, zegt hij, een juk wat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Daar hoef je ook geen moeite voor te doen om dat te realiseren. Hij zegt, dat kan niet, dat kun je niet dragen. Het heeft natuurlijk geen zin om iemand een last op te leggen die hij niet dragen kan. Ik vraag die mensen altijd, wanneer is de laatste keer dat je voor de spiegel gestaan hebt? Bij wijze van spreken. Waarom leg je mensen lasten op die ze niet kunnen dragen? Je kunt de hele wet voorlezen, dat doen wij wel eens, en lezen de hele wet voor. Ik weet het niet uit mijn hoofd, ik doe het niet zo vaak. Maar er staat dan, gij zult niet dit, en gij zult niet dat, en gij zult niet zus, en gij zult niet zo. En dacht je nou echt dat die mensen dat niet wisten? Dat weten ze toch allemaal al lang? Wat ze nodig hebben is niet de wet. Wat ze nodig hebben eventueel is de kracht, de potentie zal ik dan maar zeggen, om inderdaad zich daaraan te houden. Dat is wat ze nodig hebben. Zie? En de Heer geeft dat ook, alleen op een andere manier dan we zouden vermoeden. De Heer geeft niet de kracht, niet de mogelijkheid om het vlees te onderwerpen aan zijn wet. Maar de Heer geeft de mogelijkheid om van het vlees af te zien en in plaats daarvan andere leven te ontvangen wat uit God geboren is. En wat zegt Johannes? En wat uit God geboren is, zondigt niet. Dat is het. God geeft ons andere leven wat niet eens kan zondigen. Wel, dat leven kan dus ook niet onder de wet geplaatst worden. Dient tot niks namelijk. Het kan namelijk niet zondigen. En naar dat leven zouden gelovigen elkaar moeten kennen. Dat is wat de schrift zegt. 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld. We kennen niemand naar het vlees. We kennen elkaar alleen als nieuwe scheppingen in Christus. Als dat wat uit God geboren is. En dat zondigt niet. Daar heeft dus een wet ook helemaal niks mee van doen. En het is Gods grote genade dat hij ons ander zonderloos leven gegeven heeft in plaats van het oude. En wat noodzakelijk is, is niet dat het oude onderdrukt wordt, maar wat noodzakelijk is dat het nieuwe ontwikkeld wordt. Dat het nieuwe leven wat uit God geboren is ook inderdaad tot ontwikkeling komt en groeit. Wel, dat is Gods doel met het leven van de gelovigen. Niet de bestrijding van het vlees, want dat is al lang gebeurd. Maar de ontwikkeling, de groei van die nieuwe natuur, van het nieuwe leven wat God ons in Christus geschonken heeft. Dat is de Bijbelse boodschap. En dat is een prediking die verband houdt rechtstreeks, of gebaseerd is op, de heerschappij van de genade, niet de heerschappij van de wet. Nou, en daar heeft de apostel het hier over. Er was een roeping, en dat was een roeping uit genade. Uiteraard, we zijn in de genade van Christus geroepen. Dus we zijn geroepen tot deze genade. En daarom gaat het niet aan dat gelovigen zich een ander evangelie laten aanleunen, wat immers helemaal geen evangelie is. En ik denk dat dat ook direct samenhangt met dat gedeelte uit 1 Korinthe 7, wat we er straks gelezen hebben. Want als u heel aandachtig 1 Korinthe 7 leest, zult u zien dat daarin dingen aan gelovigen worden toegestaan die bij de wet verboden waren. Ja, dat is beslist waar. Er werden gelovigen dingen toegestaan die bij de wet verboden waren. En niet alleen 1 Korinthe 7, maar later wordt het nog veel ruimer. Want dan zegt de apostel, alle dingen zijn mij geoorloofd. Het is wel niet allemaal nuttig. Maar het is wel geoorloofd. Waarom? Omdat wij niet leven onder de wet, maar onder de genade van God. En als u zegt, dat is maar gevaarlijk en dan geef je de mensen maar een vrijbrief, dan zeg ik, dan zal u toch eerst nog moeten begrijpen dat het de bedoeling is dat we niet leven onder die wet, maar dat we leven onder de heerschappij van de genade. Dat is het principe wat ons leven zou bepalen. Niet niks, niet van eerst is de wet en nou hebben we niks meer. Nee, in plaats daarvan is de heerschappij van Christus in ons leven gekomen. Zijn leiding, de leiding van de Heilige Geest, de heerschappij van de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, kortom de heerschappij van de genade. En dat is in principe waardoor wij zalig geworden zijn, waardoor wij zalig leven, waardoor wij heilig geworden zijn, waardoor wij geheiligd worden. En dat is natuurlijk het principe waarmee wij anderen tegemoet treden. Niet alleen ongelovigen, maar zelfs gelovigen. Ja. Nou, dat is nou wat de apostel ook aan deze Galaten moet duidelijk maken. Omdat ze zich haasten om af te wijken van hun oorspronkelijke roeping. En wel, ze waren geroepen uit de tegenwoordige boze aion. En ze waren geroepen tot de genade. Ik leg vers 4 en vers 6 van Galaten 1 nu even naast elkaar. Ze waren geroepen uit de tegenwoordige wereld. Ze maken dus deel uit van een andere wereld. Niet op grond van wet, maar op grond van genade. En daar zouden ze bij moeten blijven. En dat is ook inderdaad de enige boodschap die we hebben. Prediking van genade en niks anders. En dan gaan we door naar vers 15. Waar dezezelfde roeping tot genade en op grond van genade ook toegepast wordt op de apostel Paulus zelf. Hij geeft daar een getuigenis. In Galaten 1 vers 15. Daar staat: maar wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door zijn genade, daar heb je het weer, geroepen, wel door genade uiteraard, die mij geroepen heeft door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, enzovoorts. En ziet u nou, deze apostel Paulus, nou, je hebt zijn omgang gehoord, hè? Die was eertijds in het Jodendom, en die was uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgende en verwoestende. Dat was vers 13 hoor, hè, waar dat staat. Ja, ik zie mensen kijken die zeggen, wat staat hij nou ineens raar te praten? Maar ik citeer gewoon even vers 13. Gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte, en dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Dat was ook orthodox. Maar niet vrolijk hoor. Maar wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Want vlees en bloed maakt deel uit van de tegenwoordige boze aion. Wereld dus zo. En daar is hij uit getrokken. Maar nou blijkt dat er staat dat God Paulus geroepen heeft, vers 15, dan heb je dus die roeping, heeft hem geroepen door zijn genade. Zie, wanneer het God behaagd heeft, dan heb je het hele rijtje, ik schrijf het nou niet meer op, maar je zou het eigenlijk elke keer weer op moeten schrijven. Dan herhaalt het zich wel steeds, maar dan zie je ook meteen hoe vaak het gezegd wordt. Hè? Het is God die geroepen heeft. Ik heb het maar één keer opgeschreven, maar het komt vele malen voor. Het is God die geroepen heeft. En waartoe? Wel, in ieder geval door zijn genade. Het heeft met de werking van de genade te maken. En hij heeft hem ook geroepen om zijn zoon in Paulus te openbaren. Dat wil zeggen dat Paulus ook geroepen was tot dat zoonschap. Door genade kreeg hij deel aan de zoon. En God zou zijn zoon tonen aan de mens, zal ik maar zeggen, via de apostel of in de apostel Paulus. Paulus was dus inderdaad geroepen om het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. En het werd zelfs zo sterk waar dat diezelfde apostel later zegt: wees allen mijn navolgers, broeders. Gelijkerwijs ook ik van Christus. Maar bij de andere gelegenheid zegt hij: zijt navolgers Gods. En voordat je nou afvraagt wie moeten we nou navolgen, God of Paulus, moet je je realiseren dat Paulus zelf de uitbeelding werd of was van Christus. God openbaarde zichzelf in Paulus. God openbaarde zijn zoon in Paulus. En wat met de Heer Jezus gebeurde, gebeurde later met de apostel Paulus. Namelijk dat hij hier op aarde vernederd werd, vervolgd werd, lijden moest enzovoorts. En eigenlijk alleen overbleef. En in eenzaamheid stierf, want dat kun je rustig zo zeggen, want zo is het met de apostel Paulus gegaan. Maar dat komt overeen met de Heer Jezus zelf. Wel, dat is het voorbeeld wat gegeven wordt. En zo openbaart God zijn zoon in de apostel Paulus. Daartoe was hij geroepen. En dat alles natuurlijk vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, staat er over de Heer Jezus, maar het staat er net zo goed over de apostel Paulus. Tot prijs der roeping Gods die van boven is. We komen er straks tegen in Filippenzen. Zegt de apostel ook: ik heb alles weggedaan, ik heb alle schade en drek geacht om Christus te gewinnen. Want daartoe was hij geroepen. Daartoe is trouwens elke gelovige geroepen. Het is niet een uitzondering. Het is alleen een prachtig voorbeeld wat de apostel Paulus geeft van zichzelf. Maar het is de normale situatie van de gelovige dat hij geroepen is tot dit zoonschap. En er staat er ook uitdrukkelijk dat het was door zijn genade, niet door zijn wet. U weet, Paulus' omgang was in het Jodendom. En hij nam uitnemend toe boven het Jodendom en boven velen van zijn ouderdom in zijn geslacht, wel in verband met te dienen onder de wet. Maar God riep Paulus door genade, niet door de wet. En de prediking van de apostel Paulus is ook een prediking van genade. Wat de apostel eigenlijk zegt, is dit. Als jullie als gelovigen nu terugkeren naar een leven onder de wet, waarom heeft God mij er dan van verlost? En waarom was mijn weg onder de wet dan precies tegenovergesteld? Waarom was dan een weg van vervolging van de christenen, vervolging van de Heer Jezus zelf? Dat is wat Paulus deed, terwijl hij leefde onder de wet. Nou, zo'n man wist heel goed waar hij van verlost was. En deze apostel Paulus heeft dan ook nooit werkelijk de mogelijkheid gehad om ook maar te overwegen om de wet aan gelovigen op te leggen. Hij had zijn leven lang onder de wet geleefd. Het was een mislukking geworden. En hij was geroepen enkel en alleen door Gods genade. En elke gelovige die zich dan bewust is dat hij alles te danken heeft, niet aan zijn eigen streven, maar aan Gods genade, die laat het wel uit zijn hoofd, om welke andere gelovige ook een wet op te leggen. Welke wet dan ook. Hoeft nog niet eens de Mozaïsche wet te zijn. Ik zeg altijd maar zo, maar ik moet er niet te veel over praten, nou natuurlijk. Maar ik zeg altijd maar zo, zolang je het idee hebt dat de mens zou moeten leven onder de wet, heb je een veel te hoge dunk van de mens. Want dan veronderstel je dat hij daar, althans tot op zekere hoogte toe, in staat is. En dat is de grootste misvatting die er bestaat. Wat een mens nodig heeft, is slechts de genade Gods. Want de mens kan niet anders dan zondig en het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan het niet, staat er in Romeinen 8. Dus dat is een duidelijke zaak. Nou, dat is wat hier gepredikt wordt. Onze roeping is een roeping niet om te leven onder de wet, maar is een roeping tot genade en zelfs het is een roeping door genade tot zoonschap. Zo zegt de apostel Paulus het hier in vers 15 en 16 van Galaten 1. Nou, en dan ga ik maar verder naar Galaten 5. Het gaat nog steeds over hetzelfde uiteraard. Er staat namelijk vanaf vers 3. Ik betuig wederom aan een ieder mens die zich laat besnijden dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. De besnijdenis maakt onderdeel uit van de wet immers. En wie meent dat hij een deel van de wet moet doen, moet consequent zijn en dus de hele wet doen. Maar hij zegt dan in vers 4, Christus is u ijdel geworden. Het is trouwens een herhaling van vers 2, waar staat, zie ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En daarna vers 3 dus. Ik betuig wederom aan ieder mens die zich laat besnijden, dat in schuldenaars de hele wet doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Gij zijt van de genade vervallen. Als je kiest voor de wet, ben je van de genade vervallen, staat daar. En dan is Christus je ijdel. Wat betekent dat? Wel, het betekent niet dat je dan je eeuwig leven verloren hebt. Dat niet. Want eeuwig leven ontvangt men niet door ergens voor te kiezen of zo, maar eeuwig leven ontvangt men gewoon door geloof. Anders niks. Hoe je leeft, heeft daar niks mee te maken. Sorry, maar het is zo. Nou, gelukkig maar dat het zo is. Hoef ik me eigenlijk helemaal niet voor te verontschuldigen. Het is maar goed dat het zo is, dat het daar niet van afhangt. Maar er staat wel dat als je kiest voor de wet, als je dus je leven wilt laten leiden door de wet, ben je van de genade vervallen. Dat is ook duidelijk in de praktijk. Nou, punt 1 staat hier in de schrift. Maar in de praktijk is het ook duidelijk. Zij die onder de wet wensen te leven, weten gewoonlijk dat de genade voor hen eigenlijk onbereikbaar is. Zij weten dat ze die genade nodig hebben, maar ze weten ook dat ze het niet over zich kunnen aanroepen. Het is er niet. Ze kunnen het niet bereiken. Zij zijn van de genade vervallen. Zij begrijpen ook niet wat het wil zeggen om te leven uit genade. Je kunt er lang over praten. Natuurlijk wel, maar dat helpt niks. Omdat men de verkeerde kant gekozen heeft. Zij begrijpen ook niet wat de betekenis is van Christus voor de praktijk van hun leven. Want daarover gaat het hier. Christus is u ijdel geworden, gij zijt van de genade vervallen. Dat wil niet zeggen dat men dan geen eeuwig leven ontvangt, maar het wil zeggen dat men in de praktijk van zijn leven geen enkel nut, geen enkel voordeel heeft, geen enkel vrucht plukt van de genade of van de heerschappij van Christus. Wat betekent Christus voor u? Ja, kom er nou niet aan met die verhalen. Dat is leuk, als ik het examen moet doen, dan helpt Christus mij en dan krijg ik goede cijfers. En dan gaat het, dat, hè? Er zijn ook andere middelen voor. Je kunt ook gewoon netjes studeren. Ik bedoel, hè? Wat betekent Christus voor ons? Ja, hij is ons leven. Dat is een gelaten brief, hoor. Hij is ons leven. Christus die ons leven is. En wat ik nu in het vlees leef, leef ik door Christus, door het geloof van Christus. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Hij is ons alles. Maar wie is hij? Wel, hij is diegene die als hoge priester naar de ordening van Melchizedek zit op de troon der genade. Hij zit daar te regeren, onder andere over ons. Maar niet met de wet in zijn hand, om even kijken of dit wel mag en of dat wel mag. Wat moet ik nou met het probleem? Dan hebben ze fietsen uitgevonden op aarde. En doen die mensen dat nou voor hun rust of doen die mensen dat nou voor hun ontspanning? Met andere woorden, mogen ze nou wel of mogen ze nou niet? En zo ja, hoe ver en hoe snel? Nee, ik bedoel het niet belachelijk te maken, maar ik bedoel het redelijk voor te stellen. Denkt u dat de Heer daarmee bezig is? Dat waren schriftgeleerden die daarmee bezig waren. Maar de schrijver van de schrift was daar niet mee bezig. Want die regeert in genade. En dan wil ik niet zeggen dat je veel genade nodig hebt om op zondag te mogen fietsen. Helemaal niet. Maar je hebt voor heel wat andere dingen, belangwekkende dingen in het leven, heel wat genade nodig. Bijvoorbeeld om alleen maar in zijn dienst te mogen betrokken worden. In zijn dienst te mogen staan. Paulus was apostel door Gods genade. Daar had hij die genade voor nodig. Als hij van wet afhankelijk geweest was, dan had hij zijn mogelijkheden om de Heer te kunnen dienen compleet verspeeld. En wie niet? Maar het was Gods genade waardoor God hem toch gebruikte, hoewel hij eerst een vervolger was. Hoeveel zelfs gelovigen zijn er niet die zich in hun leven ook als gelovigen vervolgens, of na hun bekering zal ik maar zeggen, zich zodanig gedragen hebben dat ze eigenlijk naar onze normen niet meer waard zijn om een gelovige genaamd te worden. En sommigen willen er ook niet van horen. Sommigen zeggen ook van mij, hij of zij geen broeder of zuster meer. Huh? Maar bij God werkt dat niet zo. Want bij God heerst genade. Niet wet, maar genade. Bij hem kun je dus ook altijd terugkomen. Hij is degene die onze zaken behartigt. En dat doet hij omdat dat ook inderdaad noodzakelijk is. Wij vinden dat erg vervelend dat dat noodzakelijk is, maar het is noodzakelijk. Hij doet verzoening als hoge priester voor de zonden des volks. Wij vinden het vervelend dat die zonden er zijn, vooral die van het volk, die van ons valt wel mee natuurlijk, maar die, hè? Wij vinden dat erg en het is ook erg, maar hij is bezig om die dingen te verzoenen. Sterker nog, we hebben het al gelezen vandaag, wij weten zelfs dat alle dingen medewerken ten goede. Hij doet de dingen namelijk medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Kortom, voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Nou, dat is heerschappij van de genade. En daardoor wordt ons leven bestuurd en geleid. Dat is de norm in ons leven. Paulus zegt in dezezelfde Galatenbrief, even kijken of ik het kan vinden. Ja, in vers 6, vers 12. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden. Wie zijn die mensen die gelovigen onder de wet plaatsen? Wel, het zijn die mensen die naar het vlees een schoon gelaat willen tonen. Zal ik eens zeggen wat ik iemand een keer heb horen zeggen? Die zei, ja, wij kunnen dit hier in onze gemeente niet toestaan, want wat moet het dorp daar nou wel over denken? Hè? Dan breek je de klomp, hoor, als je zulke dingen hoort, hè? Want ja, ik was natuurlijk een beetje rare jongen. Ik dacht altijd, wat heeft het dorp er nou mee te maken? Ik was altijd net als Paulus, daar ben ik helemaal mee eens, 1 Korinthe 4... waar staat dat Paulus zegt, het, voor mij is het minste dat ik van ulieden geoordeeld word. Hij zegt, maakt mij niks uit of ik van ulieden geoordeeld word of van een mens, door een mens. Wie mij oordeelt is God. Het is maar de vraag of wij het recht hebben om zo te praten over of wij bepaalde dingen wensen toe te staan in onze gemeente. Dan moet je een boel kapsones hebben voordat je dat durft te zeggen hoor. Maar goed, er zijn er die dat durven. Maar zelfs als je dat zou durven zeggen, dan gaat het er niet om wat het dorp ervan denkt, maar gaat er om wat de Heer ervan denkt. Wat moet de Heer wel denken van een gemeente waarin die dingen toegestaan worden? Maar zal ik het eens anders vertellen? Wat denkt de Heer er wel van dat hij deze dingen toestaat in de gemeente? Alsof niet hij degene was die de gemeente zou bouwen. En alsof hij niet degene is die zijn zonen zou tuchtigen. Sommige mensen zeggen van ons dat wij tegenstanders zijn van tucht in de gemeente. Dat is een groot misverstand. Wij staan de Heer nooit tegen. Wij staan alleen tegen dat wij dat doen. Dat kinderen elkaar opvoeden. Zo hoort het niet. Het is de vader die zijn kinderen opvoedt. En je moet daar ruimte voor geven. Dat de Heer zelf zijn tucht toepast. In de gemeente en in ons midden. Dat is het. Zie. En verder is hij een genadig God. En daar leven wij uit. Daar leven wij door. Zie. En als hier staat dat iemand van de genade en van Christus kan vervallen, en dat Christus hem ijdel wordt, dat wil niet zeggen dat iemand zijn eeuwig leven verliest, maar het wil zeggen dat hij in de praktijk van zijn leven geen nut heeft van het werk wat Christus nu doet. Als je immers onder de wet wil leven, dan betekent het toch niks als je zegt, of als je leert dat Christus onze hoge priester is. Wat betekent dat dan? Niets, daar heb je niks aan. Mensen die uit de wet leven en je houdt ze de genade voor, die hebben daar niks aan. Daar zijn ze niet op gericht, daar zijn ze niet mee bezig. Dus hun streven ook niet. Ze willen een schoon gelaat tonen naar het vlees. Ze willen aangenaam worden voor mensen. Ze willen kunnen zeggen, wij zijn zulke nette mensen, wij horen bij die en die gemeente, daar gaat het heel ordelijk aan toe. Er wordt ook niet iedereen zomaar toegelaten ook. Hè? Nou ja, zulke gemeenschappen bestaan er. Inderdaad, en zeggen kunst. Zulke gemeenschappen oprichten, dat is niet moeilijk. Ik heb het al gehad over de Rotary, hè? Goed, ja, daar hoef ik dus verder niet meer over te hebben. Dat is geen kunst. De kunst is om met elkaar een gemeenschap te zijn, enkel en op grond van de genade. Want dat betekent dat we al die smerige gelaten naar het vlees moeten tolereren en dat we moeten leren daaraan voorbij te zien. Zelfs aan ons eigen vuil gelaat voorbij kunnen zien en kunnen zien op wat we geworden zijn in Christus. Dat is leven onder de genade. En op die manier, en dat is ook de enige manier, op die manier is er slechts gemeenschap mogelijk tussen gelovigen. Omdat zij leven uit de heerschappij van Christus. Of de heerschappij van de genade, dat is hetzelfde. En als je dus van de genade vervallen bent, dan is Christus u ijdel geworden. Wat betekent genade voor ons? Niet alleen betekent het dat we door genade zijn zalig geworden, of soms dat we misschien denken dat we ooit door genade zalig zullen worden. Mocht het komen staan te gebeuren, ja inderdaad, dat is de uitdrukking. Nee, het betekent ook dat wij dagelijks uit de genade kunnen leven. We denken met welk recht iemand het ooit in zijn hoofd kan halen om voor de menigte te gaan staan met de Bijbel in zijn hand en het woord Gods door te geven. Dat kun je alleen maar doen op grond van genade. Anders nog niet. Dat kan alleen als je weet dat je zonden vergeven zijn en als God je ziet in Christus. En hetzelfde geldt ook andersom. De vrijmoedigheid voor ons zondaren om gewoon dat woord van God te openen, ons van niemand van aan te trekken en dat woord van God te besteden, kan alleen als we leven vanuit de vergeving van zonde. Niet van ooit vroeger, niet alleen van de zonde uit het verleden, maar ook van de zonde uit het heden. Zo leven wij en daartoe zijn wij geroepen. Tot genade, tot vrijheid, tot vrede, tot leven, tot heerlijkheid, kortom, tot Christus, tot de Zoon dus. Tot zoonschap. En daar heb je geen kapsones voor nodig. Sommigen vinden dat hoor. Die vinden dat hoogmoedig. Maar dat is het nou net niet. Dat is precies het tegenovergestelde. Dat is een kwestie van nederigheid. Zich onderwerpen en zeggen, Heer, wij zijn maar arme dieren, gezondaren, misdadigers. Maar we hebben een genadegod en we doen een beroep op de genade. Wij onderwerpen ons daaraan. En wij onderwerpen ons aan die genade van God en laten ons daardoor onderwijzen. Dat is Titus, hè? De zaligmakende genade. Dat is het enige wat zalig maakt, hoor. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan, let op hoe het er staat, is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Want onderwijst alleen de gelovigen. Alle mensen worden daar niet wijzer van, hoor, van genade. Integendeel. Die vinden dat soms het meest belachelijke wat je denken kunt. Hè? Maar het onderwijst ons. Ons die geloven, wij die de genade hebben aangepakt, worden daardoor onderwezen. Niet onderwezen in leven onder de wet, maar worden onderwezen in de werking van Gods genade. Onderwezen in de uitnemende rijkdom van Gods genade. Daartoe zijn wij geroepen. Niet alleen geroepen op grond van genade, maar ook om te leven onder die genade. Dat is wat de apostel in de Galaten dus ook naar voren brengt. Dat wij geroepen zijn op grond van en tot die genade. En dat we ook uit die genade vervolgens zouden leven. Dat is dan ook wat hier in dit hoofdstuk naar voren wordt gebracht. Er staat namelijk, vers 5. Want wij verwachten door de geest, niet door het vlees, maar door de geest. Geest is tegenovergestelde van vlees. En vlees wordt genoemd in verband met werken uiteraard, en de wet des vleeselijke gebods, en de werken der wet enzovoorts. Maar wij worden niet door het vlees gerechtvaardigd, want wij verwachten door de geest en uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Geest is tegenovergestelde van vlees en geloof is het tegenovergestelde van werken. En wij verwachten uit geest en uit geloof rechtvaardigheid. Dat is wat hier staat. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis, nog enige kracht, nog voorhuid, maar het geloof enzovoorts. En dan staat er, gij liept wel. Dat wil zeggen, jullie hebben goed gelopen, gelaten. Jullie waren op de goede weg. Je bent door genade zalig geworden. Je hebt gehoor gegeven aan de roeping die door de prediking van Paulus tot je gekomen is. Gij liept wel. Maar de vraag is nu, wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Ja, er staat niet, want er komt dat ze een dubbele ontkenning gebruiken in het Grieks. En in het Nederlands kennen wij dat niet, dus ik lees maar één ontkenning. Wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Het gaat erom dat zij eerst de waarheid gehoorzaam waren en daarna werden zij daarin verhinderd. En dan zegt de apostel, dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Waar heb je het? En om dat vers gaat het me ook, Galaten 5, vers 8. Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Wie roept er? Wel, God roept ons. In Christus Jezus. Niet tot vlees en tot werken, maar tot geest en geloof. Niet tot besnijdenis, maar tot een besnijdenis die zonder handen geschiet. Ik heb het over wedergeboorte nou, hè. Niet over de letterlijke besnijdenis, maar ik heb het over de geestelijke betekenis, de typologische betekenis van de besnijdenis. Daartoe zijn wij geroepen, want de waarheid is niet dat we verlost moeten worden van de voorhuid, maar de waarheid is dat we verlost moeten worden van het lichaam der zonde. Zo heet dat in Colossense. Zoekt u het maar eens na. Is dat dan letterlijk zo, over de besnijdenis? Het is een beeld van de uitdrukking van het lichaam der zonde. Het lichaam des vlees staat er trouwens, hè? Het lichaam der zonde des vlees staat er, maar het zonde staat er niet. Er staat het lichaam des vlees. Het wegnemen van de voorhuid is een beeld van het wegnemen van het vlees. Het wegnemen van het lichaam, het wegnemen van de oude mens. Nou, we zijn niet geroepen tot de besnijdenis, maar we zijn geroepen tot deze besnijdenis die zonder handen geschiet staat er. Dit gevoel is niet uit hem die u roept. En dan staat er, moet je eens voorstellen, er staat een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg. Dat betekent natuurlijk dat weinige zuurdesem is bijvoorbeeld die leer dat een gelovige besneden zou moeten worden. En dan zegt de apostel, ja, maar dan moet je de hele wet houden. Ik begin klein, maar dan moet je de hele wet. En zoals met zuurdesem, een weinig zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Maar weet je wat nou zo lastig is? Je kunt dat zo moeilijk uitleggen aan mensen die denken dat de werking van het zuurdesem hetzelfde is als de werking van het evangelie. Want er zijn er werkelijk,
je houdt het toch niet voor mogelijk,
maar er zijn er werkelijk die denken dat de werking van het kleine zuurdeeg dat het hele deeg doorzuurt, dat het de werking is van de prediking van het evangelie. Maar in de Bijbel is dat niet zo. In de Bijbel is zuurdeeg een beeld van zonde en van de werking van de oude mens. Altijd, de hele Bijbel door zo. Sommigen noemen dan uitzonderingen, maar het is niet zo. Er zijn geen uitzonderingen. Zuurdeeg is altijd een beeld van de zonde. En met name, heel speciaal, van valse leer. Dat kan natuurlijk ook niet anders, want zonde is per definitie, zeggen we altijd, zonde is, juist, jullie weten het wel, zeker. Zonde is ongeloof. En ongeloof heeft altijd te maken met een valse leer, dus met een tegenspreken. Het tegenspreken van het woord van God. Zie, nou, dat is zuurdeeg. En zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Ja, maar vergis u nou niet, dat is bederf. Zuurdeeg is bedorven deeg. Dat u het misschien lekker vindt, dat kan ik niet helpen, maar het is bedorven. Ja, het doorzuurde deeg, het gegiste deeg, is in feite officieel bedorven deeg. Dat is waarvoor gewaarschuwd wordt. Zo'n klein dingetje, zo'n kleine leer over de besnijdenis. Wel, dat, je zou zeggen, het is niet belangrijk, want staat toch in de Bijbel dat het niet belangrijk is, besnijdenis. Besnijdenis is niets, staat er. Dus wat maak je je nou zo druk, Paulus? En de gelovigen worden toch niet anders van of je nou besneden is of niet? Nee, feitelijk ook niet. Maar de moeilijkheid zit hem ook niet in de toepassingen van, de moeilijkheid zit hem in de leer die daarachter steekt. Het is namelijk een leer die eigenlijk gewoon inhoudt dat een gelovige onder de wet geplaatst zou moeten worden. En je kunt met een klein ding beginnen en zeggen van we hebben geen wet, maar ik wil toch dat je besneden wordt. Dat is een kwestie van tijd, nog geen mensengeneratie denk ik. En dan leeft men volledig onder de wet. Dat gaat altijd zo. Als je één keer begint met het stellen van regels, dan heb je binnen de kortste keren een wet de boek van hier tot Gunte. Zoals het is te deze dagen, denk ik dan wel eens. Hè? Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Maar ik denk, hij kan hem niet zo snel leren dan dat anderen hem maken vandaag de dag. Maar we hebben ook heel wat mensen die daartoe geduriglijk bezig zijn. Ja, dat is leuk. Dat is de Bijbelse uitdrukking voor een ambtenaar. Dat hou je toch niet voor mogelijk, maar goed. Dat was dus Romeinen 13, maar daar waren we nou niet mee bezig. We waren dus in Galaten 5. Een weinig zuurdeeg verzuurt het hele deeg. Dat wil zeggen, we zijn geroepen tot genade en door genade. En zuurdeeg is een leer die daar een afbreuk doet. Is dus een leer die afbreuk doet aan de roeping van elke gelovige om te leven in vrijheid onder de heerschappij van de genade, opdat hij door de heerschappij van de genade ook veranderd zou worden naar het beeld van Christus. En nou eens even goed luisteren. Christus is diegene die heerst, niet met de wet in de hand, maar met de genade in de hand. Als wij nou veranderd worden naar zijn beeld. En we dragen verantwoordelijkheid binnen de gemeente, bijvoorbeeld. Hè? Wat betekent dat dan? Juist. Dat wij niet met de wet in de hand, maar met genade heersen. Voor zover je dat heersen mag noemen, bedoel ik natuurlijk. Maar het betekent gewoon dat wij leven met genade als overwegend principe. Niet dat we mensen zeggen van dat ze dat nooit meer mogen doen, maar dat we mensen zeggen dat er bij God hoe dan ook altijd vergeving is, ook als ze het wel doen. En dat is wat een zondaar nodig heeft. Dat kan niemand ontkennen. Dat is wat een zondaar nodig heeft. Niet iemand die zegt, nou mag je dit niet meer, want hij doet het toch. Hoogstwaarschijnlijk, hè? Een keer of twee, drie in ieder geval nog, hè? Ja. Ja, je weet het niet zeker, maar het zal wel zo gebeuren waarschijnlijk. Dat weten we toch? Dus wat een gelovige nodig heeft. Wat ik nodig had, was iemand die zei, je doet het nou alweer, het is natuurlijk niet goed, maar er is altijd vergeven. Ja. En dat is de Bijbelse boodschap. Goed, dan gaan we een paar versen verder, want die roeping staat namelijk ook in vers 13. Daar staat nou, want gij zijt tot vrijheid, daar hebben we hem, hè? Ik had hem al opgeschreven op voorhand. Gij zijt tot vrijheid geroepen. Toen zei er iemand, was nog een voorganger ook ergens in Nederland, hè? Die zei, wij houden niet van die zelfstandige, van die vrije,
christenen hier in onze gemeente, daar houden wij niet van. Maar de Heer wel, hoor, die houdt daarvan. Er staat hier, gij zijt, dat kan ik toch niet helpen, er staat, gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. En dan zijn er altijd die zeggen, maar dat is maar makkelijk, dan kan je doen wat je wil, zeg, dat is fijn. Maar dan staat erachter, alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Kijk, waarom zijn wij vrijgemaakt? Niet opdat wij de zonde zouden dienen, uiteraard. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar als je vrij bent, dan ga je de zonde dienen, dus kun je de mensen beter een beetje gebonden houden, een beetje corrigeren, goed allemaal in de gaten houden, regelmatig weer eens even vertellen hoe het ook alweer zit. En zo. Hè? Ja, dat is een gevaarlijke leer, zeggen ze dan. Hè? Dat is een gevaarlijke leer. Ze durven niet meteen te zeggen dat het een onbijbelse leer is, want ze weten dat het bijbels is, maar zeggen dan, het is een gevaarlijke leer. Hè? Maar dat komt uit zijn verkeerd denken. Zij denken nou dat die vrijheid er dan is op dat je maar zou kunnen zondigen. Wel, ik moet eerlijk zeggen, die vrijheid is er. En het gevolg daarvan is dat je ook inderdaad zomaar kunt zondigen. Dat is ook zo. Maar weet u, dat maakt toch helemaal geen enkel verschil. Want ook als die vrijheid er niet is, zondigt men ook zomaar. Het is zo hypocriet als wat. Dat maakt toch niks uit, wat verbeelden we ons wel. Dat als een mens zegt, nou mag je niet meer dit, dan doet hij het netjes niet meer. Als dat zo was, dan hoefde niet elke zondag de wet voorgelezen te worden. Nee, dat is toch duidelijk? Dat zegt de schrift toch ook? De herhaling van de offers was omdat de offers de zonde niet konden wegnemen. Staat er gewoon in Hebreeën? En het herhalen van de wet, en denk er goed om, zelfs de Mosaïsche wet werd herhaald in Deuteronomium. Dat betekent dat het herhaling was van de wet. Ook het oude verbond, die wet werd herhaald. Die staat trouwens soms boven gewoon in de Bijbel. Hernieuwing van het verbond enzovoorts. Die wet werd herhaald omdat men er zich niks van aantrok. Men nam toch de vrijheid. Want de zondaar neemt zich de vrijheid om te zondigen. En dat komt omdat die wezen niet vrij is. Hij is een slavernij van de zonde. Hij is een dienstknecht der zonde. Dus doet hij het, ondanks die wet. Dus dat helpt helemaal niks. Maar wij zijn niet vrijgemaakt opdat wij dan maar aan zouden kunnen zondigen. Hoewel dat kan. Maar wij zijn tot vrijheid geroepen om elkander te dienen door de liefde, staat er in vers 13. Waarom hebben wij die vrijheid? Wel, die vrijheid geeft ons de mogelijkheid om elkander lief te hebben. U zult het met me eens zijn dat hoe meer een broeder of zuster zondigt, hoe meer hij ons nodig heeft, of niet? Ja. Nou, misschien daar heeft hij ook niet veel aan. Nee, misschien niet. Maar wat zo iemand nodig heeft, is dat hij met anderen meegenomen wordt, laten we maar zeggen, op het rechte pad. Hè? Om het maar heel eenvoudig te zeggen. Ik bedoel, als wij dan zo goed zijn, hè, daar gaan we nou even vanuit, hè? Dan werkt dat toch zo? Nou, dat is ook wat de schrift ons leert. De blijde boodschap is dat wij die Christus lief hebben en daarom de broeders en zusters lief hebben, dat wij door de vrijheid waarin wij staan en door de heerschappij van de genade waaronder wij leven, ook inderdaad vrij zijn om die liefde in verband met onze broeders en zusters te beleven. We hebben de vrijheid om die gemeenschap te ervaren. Ik weet wel dat het wat raar klinkt als ik het zo zeg, maar zo zit dat. En dat is de Bijbelse manier van denken. Het zou ons altijd verdriet moeten doen als we zien dat broeders of zusters een verkeerde weg gaan. Meestal is dat niet zo. Meestal wordt er dan lekker over geroddeld. Want geen mooier vermaak dan leed vermaakt, natuurlijk. He? En we zijn altijd trots op onszelf als we zien dat een ander de verkeerde weg gaat. Want we zijn trots. Wij gaan tenminste de goede weg. Zo ligt het meestal. Maar normaal gesproken zouden wij verdriet moeten hebben van waarvan wij inderdaad vinden dat zij een verkeerde weg gaan. Maar we mogen troostpunt uit de gedachte dat we in de vrijheid staan en dat niets ons belet om ons bezig te houden met het lot van die broeder of zuster. Zie? Omdat we in vrijheid zijn. Wij en zij. En dat is wat hier gezegd wordt. Waarom zijn we tot vrijheid geroepen? Wel, niet om maar aan te kunnen zondigen. Dat maakt trouwens niks uit, want zoals gezegd, dat doen we toch. Als we het nodig vinden, of niet, maar goed, als we het niet kunnen verhinderen, zullen we dan maar zeggen. Hè? Maar dat doen we toch, dat maakt verder niet uit. Er staat, gij zijt tot vrijheid geroepen om elkander te dienen door de liefde. Niet om een excuus te hebben, een oorzaak te hebben voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want, ja, dat weten toch allemaal, hoe wordt de wet vervuld? De hele wet wordt vervuld in één woord, namelijk in gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. En weet u wat het probleem was? Onder de wet kon dat niet eens. Want als je hem naast een moordenaar is, hoe kun je hem dan lief hebben? Hè? Ik weet nog een paar ergere dingen, maar ik durf ze niet eens te zeggen. Hè? Maar hoe zou je zo iemand lief kunnen hebben? Volgens de wet trouwens zou je zo iemand moeten stenigen. Hè? Dat is wel wat anders dan lief hebben uiteraard. Maar het nieuwe verbond, in tegenstelling tot het oude, het nieuwe verbond geeft ons de vrijheid om zo iemand lief te hebben. En om hem de genade voor te houden. Wel, dat is de aard van onze prediking. Daarom, gij zijt tot vrijheid geroepen. Dat is de positie waarin we ons bevinden. En dat is de roeping van elke gelovige. Om te leven in gemeenschap met de Heer, om te leven in gemeenschap met al zijn broeders en zusters. Hoewel dat natuurlijk erg grote zondaren zijn. Maar dat is onze roeping. Want dat is precies wat de Heer gedaan heeft ten opzichte van ons. Onze zonden ons niet toerekenen. Nou, daartoe zijn wij ook geroepen om dat te doen. En om een blijde boodschap te prediken. En om vrijheid te prediken aan degenen die gevangen zitten. He? Nou goed, dat was uit Jesaja, maar laat maar zitten. Dus tot zover dan Galaten 5, vers 13 was dit. En dan komen we terecht in Efeze 1. De eerste versen daarvan zijn al gelezen, want daar werd gesproken over... Hij heeft ons uitverkoren en heeft ons gepredestineerd. Dat zijn natuurlijk woorden die alles te maken hebben met die roeping. Maar die roeping zelf wordt pas genoemd in vers 18. En dat is een heel belangrijk schriftgedeelte namelijk... Efeze 1, vers 18. En dan begin ik maar met vers 15, want dat sluit mooi aan. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is. En dus, want als er geloof is, dan wat is het dan ook? Ja, Johannes wist het ook, volgens de brieven van Johannes, maar Paulus ook. En de liefde tot al de heiligen. Niet net de heiligen. Maar al de heiligen. Wel, Paulus dat gehoord hebbende, houd niet op voor u te danken, gedenkende u in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, dat is dus die God die heerlijkheid geeft als erfenis, want dat is de betekenis van dat vaderschap, hè? Een vader geeft immers een erfenis aan de zoon, maar hij is Vader der Heerlijkheid. Hij geeft dus heerlijkheid en het heeft alles dus te maken met onze roeping, want we zijn geroepen tot heerlijkheid, staat er. Nou, die geven u de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. In kennis van hem, staat er netjes in de nieuwe vertaling. Namelijk, verlicht de ogen uw verstands of uw harten. De Grieken zijn het er met zichzelf geloof ik ook niet helemaal over eens wat het moet zijn. Maar hoe dan ook. Het blijkt dat ons verstand en ons hart direct van elkaar afhankelijk zijn. Want met ons verstand overdenken wij de dingen, maar met ons hart geloven wij de dingen. En meestal maakt ons hart uit wat we zullen aanvaarden, waarna we met ons verstand beginnen om die zaken goed te praten. En dat is het probleem, wat we ook altijd tegenkomen als we ons bezighouden met de bestudering van de Bijbel. Dan blijkt namelijk ineens... dat heel dikwijls de Bijbel op deze manier gebruikt wordt. Namelijk mensen geloven met hun hart bepaalde dingen... en hun verstand gebruiken ze vervolgens... om in de Bijbel versen te ontdekken die hun geloof onderschrijven. Men noemt dat onderbouwen. Dat heb ik altijd een raar woord gevonden. Want dan veronderstelt dat je bij het dak begint te bouwen... en pas later de fundamenten eronder schuift. Nou lijkt me dat wat vreemd. Ik ben het wel eens in de klassieke literatuur tegengekomen... Dat was in Asterix en Cleopatra. Maar goed, er stond een piramide op zijn kop. Ook wat raar. Maar goed, nou weten we waarom die punt beschadigd is. Maar zo gebruikt men de Bijbel dikwijls. Men gelooft iets, er heeft een bepaalde opvatting met het hart en gebruikt dan het verstand om dat te beredeneren, om er iets onder te schuiven. Hele filosofieën moet ik soms aanhoren, beginnen mensen te praten en dan hoor ik het al. Dan denk ik, nou, dat duurt lang. Dan begin ik te zoeken en ik begin te kijken waar mijn vrouw staat en die begrijpt het dan en die komt me dan halen, weet je wel. Want dan weet ik het al, er komen hele verhalen die helemaal niks met de Bijbel te maken hebben, die bestemd zijn voor de onderbouwing van wat men gelooft. Dat is de verkeerde volgorde. Zie? Men zou namelijk de schrift moeten openen en bestuderen. En niet de schrift gebruiken voor het onderbouwen van wat men al weet, maar men zou blanco moeten beginnen en zich alleen openstellen voor de schrift, om van het fundament af aan te bouwen. Trouwens, als je dat echt gaat doen, zal blijken dat wat je al had, dikwijls helemaal afgebroken moet worden. Omdat het onderbouwen helemaal niet lukt namelijk. Er zijn steeds meer dingen moeten weg, want het past er niet bij. En zo werkt dat. Hè? Ik sprak laatst trouwens met een projectontwikkelaar, die zei precies hetzelfde. Hij zei, 16 meter eraan bouwen, dat is niks. Bouw maar wat nieuws, dat is goedkoper. Hè? Gewoon nieuwbouw is beter dan verbouw, zeggen ze dan. Dat is goedkoper. En zo is het ook. Dat is met deze dingen ook zo. Je hoeft van de grond te gaan beginnen. En wat je nodig hebt, is verlichte ogen, uw harten. Dan wel uw verstand. Maar dat hangt natuurlijk met elkaar samen. Want je zou bereid moeten zijn te geloven wat je verstand je zegt. Ik zeg altijd zo, je kunt de Bijbel lezen, bestuderen, maar de Bijbel is niet voor tweeënlei uitleg vatbaar. Dat is een onmogelijke zaak. Als je de Bijbel consequent neemt en alle schriftplaatsen evenveel waarde toekent, dan is er geen mogelijkheid om dat verkeerd te verstaan. Ik heb nog nooit een keuze hoeven maken van zal ik nou kiezen voor die of die betekenis. Dat hoeft namelijk nooit. Het is altijd met elkaar in overeenstemming. Zie? Alleen wij moeten ons geloof aanpassen aan wat de schrift zegt en niet andersom. Nou, dan staat er dan ook dat die verlichte ogen van het verstand nodig hebben, opdat gij moogt weten, vers 18. En dan vind ik het zo leuk hoe het hier staat, hè. Daar staat wel, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van zijn roeping. Niet met de nadruk op roeping, hoewel het dat woord is waarom het vers lezen nu. Maar er staat met nadruk op zijn, welke de hoop is van zijn roeping. En welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis. Zodat roeping, ik heb het nog niet opgeschreven, te maken heeft met de erfenis. Dat is trouwens duidelijk, want het zit allemaal in de zoonschap uiteraard. Hè? Dus welke de hoop zij van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid. Heerlijkheid stond trouwens al. De heerlijkheid van zijn erfenis. Oftewel de heerlijkheid van zijn zoonschap. He? En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. Nou, dan staat het pas een keer aan ons. Maar dan meteen weer. Die geloven naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt enzovoorts. Dus wat moeten we nou leren en waar hebben we die verlichte ogen voor nodig? Om te leren verstaan wat de roeping is van Christus. Ja, de roeping van de gelovigen zeggen we dan. Hè? Nee, de roeping van Christus. Nou, dat is de gelovigen, maar dan met hoofdletters. Hè? Die roeping moeten we leren verstaan. Want het punt is dat onze roeping vast ligt in zijn roeping. Wij zijn geroepen in Christus. Wij zijn uitverkoren in hem. In hem zijn wij gepredestineerd. In hem zijn wij kinderen. In hem zijn wij zonen. In hem zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel enzovoorts. Het ligt allemaal vast in hem. En een van de redenen waarom zo weinig gelovigen weten wat hun roeping is, is omdat ze niet weten wat zijn roeping is. Want als je weet wat de roeping van Christus is, dan weet je ook wat de roeping van de gelovigen is. Namelijk precies dezelfde. Geroepen om aangesteld te worden als zoon. Ja. Geroepen om te verkondigen, zeggen we. Dat is ook goed, natuurlijk. Geroepen om te verkondigen de deugden van degene die geroepen heeft. uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, enzovoorts. Natuurlijk, dat is onze roeping. Onze roeping is, net als Christus, te leven tot heerlijkheid des Vaders. Daartoe is Christus uit de dood opgewekt. Daardoor is hij geroepen uit de benedenste delen der aarde, zal ik dan maar zeggen. Uit die grondeloze modder waar we het al over gehad hebben. En hij werd geroepen om te leven tot heerlijkheid des Vaders. Om voor God en dus ten behoeve van God te leven. Nou, dat is de roeping van de gelovigen, want het is precies dezelfde als die van Christus. En onze roeping is moeilijk te verstaan, maar zijn roeping is een vanzelfsprekende. Dat de Heer Jezus Christus, die immers God is in wezen, dat die geroepen is om God te openbaren en te leven tot heerlijkheid van God. En dat hij geroepen is om te erven. En dat hij geroepen is dus tot die heerlijkheid van die erfenis. Enzovoort. Dat is een duidelijke zaak. Er is niet veel woorden voor nodig om dat te verklaren. Natuurlijk is dat, vanzelfsprekend. Maar daaruit volgt dan dat wij daar deel aan hebben, want wij zijn één met hem geworden. We zijn, zoals de psalmist zegt, we zijn zijn gunstgenoten geworden. Of de dichter van de bundel van Johan de Heer, die zei, ik ben eeuwig met hem lotsgemeen. Dat is hetzelfde als gunstgenoot, hoor. Ja, vroeger wist men die dingen wel, hoor. Tegenwoordig is men dat vergeten, maar vroeger wist men dat precies. We zijn één met hem geworden en we delen in zijn hoedanigheden. We delen in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn dood, in zijn begrafenis, in zijn opstanding, in zijn leven, in zijn hemelvaart en in zijn verheerlijking in de toekomst. Nou, dat is de evangelie. Je kunt een paar woorden zeggen en je hebt de rest van je leven nodig om het je eigen te maken, denk ik wel eens. Maar dat is maar goed ook natuurlijk, want wat zou je anders met je leven moeten doen, hè? Als gelovige. Nee, maar daartoe zijn wij geroepen. En daarom, wij moeten weten wat zijn roeping is, wat de roeping is van Christus. En die roeping van Christus is tot stand gekomen, is gerealiseerd door de uitnemende grootheid van Gods kracht. Die kracht, dat is vers 19 en 20, die kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Wel, het was die kracht waarmee God de Heere Jezus Christus uit de dood opwekte en zette aan zijn rechterhand. Dus zo'n grote kracht dat wij zeggen, is volstrekt onmogelijk. Maar het is wel gebeurd natuurlijk, hè? Dus het is die kracht, maar het is die kracht die ook werkt aan ons die geloven, staat er in vers 19. Diezelfde kracht die tot stand gebracht is voor Christus, die ook werkt nu in het leven der kinderen Gods. En wat staat er over de wet? Waarom werd de wet vernietigd? De vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Ja. Of, dit was Hebreeën, maar dan krijgen we Romeinen 8. Daar staat, want wat voor de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, enzovoort. Dat heeft God gedaan, enzovoort. Dat is het verhaal. De wet is krachteloos. Wij leven niet onder de wet, wij leven onder genade. En daar blijkt die uitnemende grootheid van Gods kracht actief te zijn. Nou, dat is nou het hele verschil. En dan zeg ik, kies nou heden wie gij dienen zult. Kies voor een krachteloze wet of kies voor de kracht van God die immers leven geeft aan de zondaar. Een kracht waarmee hij niet alleen ons roept, maar ook ons inderdaad uitleidt uit de tegenwoordige wereld van dood en verderf enzovoorts. En onze plaats geeft in een toekomende wereld, toekomende eeuw eigenlijk, aan zijn rechterhand. Dat staat hier, want laat ik dan maar even doorlezen in Efeze 1. Het is de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dat betekent dus dat als die kracht zijn werk doet in ons, dan gebeurt met ons precies hetzelfde. Toch? Ja, dat is met kracht, dat gaat gewoon zo door, hè? Dat werkt zo. Je hoeft je er een over te geven slechts. En dan staat er, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Daar gaat het nou net om, hè? Om die toekomende. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Heeft God gedaan met Christus. En dus doet hij dat met ons. en bovendien heeft hij hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Boven alle dingen, boven het alles, staat er eigenlijk. Dat is eigenlijk gewoon tot hoofd boven het lichaam. Maar er staat het volgende vers. Het hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, een vervulling desgenen die alles in allen vervult. De eenvoudige gedachte is dat het werk wat God begonnen is in Christus, het werk namelijk waarmee hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand, dat werk wordt voltooid en vervuld doordat degenen die van Christus zijn, uit genade en door geloof, die worden ook levend gemaakt met Christus en worden met Christus gezet aan zijn rechterhand. Het is die kracht die nu werkt in de gelovigen. Maar het is een kracht die je absoluut niet kunt begrijpen als je niet eerst weet hoe het is uitgewerkt in de persoon van onze Heer Jezus Christus. Nou, dat is zijn roeping. Wat is dan de roeping van de gelovigen? Dat hij geroepen wordt uit de dood, uit het modderige slijk, kortom uit de tegenwoordige boze eeuw, waarin hij eertijds gewandeld heeft naar de eeuw deze wereld, naar de overte van de macht, de lucht enzovoort. Dat is 2 vers 2 hoor, van Efeze. Dat hij daaruit geroepen wordt en dat hij geroepen wordt uit de duisternis en gezet wordt in vrijheid, in vrede, maar feitelijk in de toekomende eeuw en dus in feite in de hemel zelf aan Gods rechterhand en dat alles in Christus. Dat is de roeping van de gelovigen. Nou, daar heb je nog wat verlichte ogen voor nodig om dat te begrijpen. Dat staat hier nou eenmaal. Maar niettemin, God geeft dat uiteraard, deze verlichte ogen. Het wordt ook genoemd trouwens geest. Geest die we ontvangen, geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Het is die geest die in 1 Korinthe 2 besproken wordt, waarin er staat, wij hebben ontvangen de geest, de Heilige Geest ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar begrijp me goed, God gaf niks aan ons omdat hij ons zo aardig vond, maar God gaf slechts aan zijn zoon. En zijn zoon deelt de dingen die hij ontvangen heeft van de vader met zijn broeders, met zijn mede-erfgenamen. En er staat dat de Heer zich niet schaamt, dat is Hebreeën trouwens inmiddels, dat de Heer zich niet schaamt om ons, zijn broeders, zijn mede-erfgenamen te noemen. Want hij zou vele broeders, vele zonen, staat het eigenlijk, tot heerlijkheid leiden. Want hij is die herder die uitleidt, maar wij delen daarmee in de hoedanigheden van de herder. Nou, dat was dan Efeze 1. En dan kom ik in Efeze 4. Wat leuk is dat, hè, dat er vanzelf een opbouw in zit als je die Bijbelversen gewoon in een volgorde van de schrift zelf leest. Soms denk ik, dan moet ik toch een beetje systeem hebben om die schriftplaats aan te halen, maar je kunt ze net zo goed laten staan zoals ze staan. Ze staan in de goede volgorde. Want nou weten we langzamerhand op grond van de voorgaande versen wat onze roeping is. En dan komen we in Efeze 4 vers 1 en dan staat er, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig aan de roeping met welke of waarmee gij geroepen zijt. Nou, wij weten waartoe wij geroepen zijn. Tot zoonschap. Wel, wij leven uiteraard. En de bedoeling is dat wij tot zonen worden aangesteld in de toekomst. De bedoeling is dat we in de toekomst de erfenis ook daadwerkelijk in ontvangst zullen nemen. En een leven waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt, is dus een leven die tot zoonschap van God waardig is. Begrijpt u? Waarom zouden wij netjes leven? Waarom zouden wij de Heer dienen? Überhaupt, waarom zouden we dat doen? Als gelovigen. Ik bedoel, we hebben toch leven geleden ontvangen. Het is onberouwelijk, dat gaat niet meer kapot, kan niet meer stuk. Dat is een mooie verzekering, zeg ik altijd maar. En die hebben wij ook inderdaad. Waarom zouden we ons leven stellen in zijn dienst? Wel, opdat we ook inderdaad tot zoon zouden worden aangesteld. Het is een leven niet omdat we nou eenmaal dit moeten en dat laten en niet doen zus, maar wel doen zo. Dat is niet de norm. Maar de norm is dat wij tot zonen zouden worden aangesteld en dat we dus dienovereenkomstig leven. Het principe is een heel eenvoudige. Het kan best zijn, het is natuurlijk zo, dat wij geroepen zijn tot zoonschap. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij ook inderdaad tot zoon zullen worden aangesteld. Misschien even wat schrikken, maar dat is wel zo. wij zijn kinderen Gods nu. En de bedoeling is dat we als kinderen wandelen, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, als erfgenamen dus, zal ik maar zeggen. Maar als we dat niet doen, betekent dat we die erfenis toch verspelen. Niet het eeuwig leven, maar wel een paar dingen die ermee te maken hebben. U kent het verhaal van prinses Irene. Hoge bomen vangen veel wind, dus ik moet het maar even zeggen. U kent het verhaal van prinses Irene. Die had haar man liever dan een eventueel recht op de troon hier in Nederland. En dus trouwde zij met de man van haar keuze en gaf haar troon op. Zij wandelde dus niet waardig de roeping waarmee zij geroepen was. Nou, ze zal het best overwogen hebben, daar gaat het niet om. Zeg ik niet dat ze daar verkeerd naar gedaan heeft, maar ik haal het alleen aan als voorbeeld. Wanneer wij niet wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, dan zullen we inderdaad niet als zoon worden aangesteld. Dat is toch niet moeilijk? U kent toch de gelijkenis van de ponden, waarbij de dienstknechten werden aangesteld om de ponden te beheren. En uiteindelijk een verhaal was dat de een ontving 10 steden en de ander ontving 5 steden. Nu zit hij misschien niet op een paar steden te wachten. Maar het is ook een gelijkenis, dus het gaat om het voorbeeld. Hè? Maar er was een verschillende beloning voor het werk wat de dienstknechten gedaan hadden. Ze waren alle geroepen, ze hadden alles hetzelfde gekregen. Luistert u nog? Wie van die dienstknechten was er geroepen? Ja, allemaal. Natuurlijk, stuk voor stuk allemaal. Ze hadden ook dezelfde opdracht. Maar ze hebben die opdracht op verschillende wijze zelf ingevuld. Ze hebben zelf bepaald in hoeverre ze die opdracht serieus zouden nemen. Nou, dat is het hele verhaal. Dat geldt voor elke gelovige. Het is maar wat je wil en hoe ver je bereid bent te gaan. Maar in ieder geval is het zo dat de Heer zegt: wandel waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Wees je bewust van de hoge roeping. Wees je bewust van je bestemming. Je bent een kind van God. En natuurlijk is het zo dat als een kind zijn vader niet eert, zijn ouders niet eert, wat staat er dan? Dat is de wet. Hè? Nou, dat kan je niet zeggen. Er staat, als hij ze wel eert, zal het hem wel gaan. Hij zal een lang leven hebben. Kortom, er staan heel wat zegeningen tegenover. Maar als een kind zijn vader niet eert en zijn vader niet dient, hoef je er ook niet op te rekenen dat de vader hem in zijn testament zal gedenken. Want de vader zal zijn levenswerk heus niet in handen stellen van een kind wat hem altijd verdriet gedaan heeft en wat nooit naar hem heeft willen luisteren. Dat is toch een normale zaak? Nou, en zo is het met ons als gelovigen ook. Als we kinderen van God zijn en we stellen een prijs op om ook als zonen te worden aangesteld, om te delen in zijn erfenis, zal ik maar zeggen, in de heerlijkheid van zijn erfenis zelfs, dan betekent dat inderdaad dat we zullen moeten wandelen waardig deze roeping. En er staat ook bij hoe dat moet. Want als u denkt dat dat alleen maar betekent dat je zoveel mogelijk het evangelie moet prediken, dan heb je het mis, want dat is het niet. Hier staat hoe dat is, wandelen waardig de roeping. Er staat namelijk met alle ootmoedigheid. Dus een christen is geroepen om ootmoedig te zijn. Dat kun je rustig zo invullen dus. Hè? Dus met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid. Dus in ieder geval houden wij de moed er maar in. Hè? Ik weet niet zo gauw welk nummer dat ook alweer was, maar... Maar inderdaad, ootmoedig, zachtmoedig, langmoedig. Verdragende elkander, let wel, niet excommunicerende elkander, maar verdragende elkander. Dat is alleen nodig als je elkaar niet excommuniceert. Je weet wat excommunicatie is, hè? Dat is ons uitsluiten uit ex van de gemeenschap. Want communicatie is immers dat men wat gemeen heeft. Dat men bij de gemeenschap hoort, bij de community. Hè? Excommunicatie is uitsluiten van de gemeenschap. Wel, als je elkaar uitsluit van de gemeenschap, hoef je elkaar niet te verdragen. Daarom doet men het ook waarschijnlijk. Want het probleem is, als je elkaar niet uitsluit, dan ben je wel verplicht elkaar te verdragen. Nou, daar staat ook, dat moet. Je hebt geen andere keuze. Dus verdragende, sommigen leggen de nadruk op de eerste lettergreep. Verdragende. Elkander, dat is de vergrotende trap dan, hè? Van verdragen. Verdragende elkander in liefde, let op, in liefde, in de gemeenschap dus en niet erbuiten. U benaastigende, het staat steeds sterker, u benaastigende te behouden, niet tot stand te brengen, want dat kun je niet. Maar te behouden de eenheid, niet des vleesjes, of niet de eenheid van organisatie, maar de eenheid des geestes, want de eenheid van de gelovigen is een geestelijke eenheid. Die heeft met vlees niks te maken. Vlees doet er niks aan toe en ook niet aan af. Dus u de benazigende te behouden de eenheid des geestes. Wat moet iemand doen die erfgenaam is van God? Wat moet iemand doen die zal delen in zijn erfenis? Kortom, wat doet iemand die met Christus zal regeren in de toekomst? Wat zal de belangrijkste taak zijn van de koning? He? Uiteraard het bewaren van de eenheid van het Rijk. Toch? Om één samenleving in stand te houden en te bewaren. Waarbij men elkaar niet hindert en waarbij men elkaar tolereert en waarbij men inderdaad samen leeft. Het gaat om de eenheid van een koninkrijk in de eerste plaats. Nou, als wij nou als kinderen altijd maar bezig zijn om ruzie te maken, wat dacht u dan? Dat hij daardoor geschikt was om later het zoonschap waardig te zijn? Dat kan toch niet? Als je als kind dat al niet bliefde, dan zul je dat als volwassene ook niet. Dat is toch duidelijk? Ja. Dus u benaderen te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes, want die vrede die wij hebben in Christus, die maakt die band. Die vrede wordt trouwens uitgebreid beschreven in hoofdstuk 2, dat is niet zomaar een woord, maar het wordt beschreven in hoofdstuk 2, waar staat dat Christus onze vrede is. Christus heeft ons dus tot één gemaakt en als wij dat, die eenheid bewaren, doen we niks anders dan het in stand houden van wat Christus ons gegeven heeft. Wel, want één lichaam is het en één geest, gelijkerwijs ook geroepen zijn tot één hoop, uw roeping. Één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in u allen. Dat is de roeping van de gelovigen, te wandelen in overeenstemming met die eenheid. Het neemt niet weg dat er wel verscheidenheid is binnen de gemeente. Dat is wat in de volgende verse van Efeze 4 dan gezegd wordt. Maar ook de verscheidenheid van gaven en van functies, zal ik maar zeggen, binnen de gemeente heeft tot doel het bewaren, het handhaven van de eenheid van de gemeente. Kijk, dat de ene een apostel is, de andere profeet, de andere evangelist en de andere herder en leraar, dat is vers 11. Dat wil niet zeggen dat je dus vier categorieën hebt binnen de gemeente. Nee, die functies die waren, want ze zijn er allemaal niet meer hoor, maar die functies waren om juist die gemeente tot eenheid te maken. Die dingen vullen elkaar aan. Van de vier dingen die genoemd worden daar, hebben we slechts over evangelisten en herders, namelijk leraars. Maar het zijn geen lui die elkaar bestrijden, als het goed is tenminste. Maar het zijn lui die elkaar aanvullen. Ze hebben een taak die tot één hebben. Het is een wat verschillende taak, maar de gerichtheid ervan is fundamenteel hetzelfde. Laat ik beter zeggen, de doelgroep is niet hetzelfde, maar het doel is wel hetzelfde. Dat is voor de reclame jongens in de zaal dan, hè? De doelgroep niet, maar het doel wel. Het doel is namelijk dat het is tot de volmaking, vervulling of volwassenwording eigenlijk, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is de bedoeling. Totdat wij alle zullen komen tot eenheid des geloofs. Want het onderwijs, ook in het woord van God, is opdat wij allen dezelfde dingen zouden geloven. En hoe langer men het woord van God bestudeert, hoe dichter men natuurlijk ook komt bij de eenheid van dat woord. En hoe dichter men als gelovigen dus ook naar elkaar toegroeit. Ik zeg altijd, hoe langer je met het woord van God bezig bent, hoe minder gelegenheid je krijgt om verkeerde opvattingen in stand te houden. Zo is het nou eenmaal. En hoe veelzijdiger je met het woord van God bezig bent, hoe minder kans je krijgt om stokpaardjes te bereiden. Hoe minder kans je krijgt om de klemtonen verkeerd te leggen, bedoel ik maar. En ik zeg altijd, onze grote kracht is dat we de Bijbel gewoon vers voor vers bestuderen. Zoveel mogelijk. Wel, de Bijbel is erg groot natuurlijk. Maar vers voor vers, niet één overslaan, gewoon een boek nemen en vooraan beginnen enzovoorts. Dat wil niet zeggen dat je dan meteen alles weet. Maar het is de enige goede manier om niet stokpaardjes te bereiden, niet tot hobbyisme te vervallen. En het is de enige manier om af te komen van verkeerde opvattingen. Nou, daarmee zijn we dus als gelovigen mee bezig. Maar dat is ook onze roeping. Om Gods woord te leren kennen,
om daarmee hem te leren kennen, opdat we op waardige wijze zouden kunnen delen in zijn heerschappij, zodat we waardig zouden zijn, inderdaad, om als zoon te worden aangesteld met en in Christus. Dat is onze roeping. En daarover hebben we het weer na onze pauze.